Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 68 vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Heft psalmen op naar het hemelhof van ouds zijn troon en woning. Psalm 68 vers 16. Laten wij het woord van God openen bij het derde hoofdstuk van het boek Openbaring. En laten we uit dat hoofdstuk de eerste 13 versen lezen. Openbaring 3, de versen 1 tot en met 13. Terwijl we dan in aansluiting aan de schriftlezing zingen het vierde vers van Psalm 93. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is, dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat geleefd en ge zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen, ook de Sardes, die hun klederen niet bevlekt hebben en zij zullen met mij wandelen in witte klederen overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans. Dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, namelijk van het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, we hebben met elkaar een paar maal stilgestaan bij het laatste geloofsartikel dat in onze Heidelbergse catechismus in zondag 22, vraag en antwoord 58, verklaard wordt. Het artikel over het eeuwig leven, en dat wordt dan in de verklaring in onze catechismus tegelijkertijd onder het aspect van de troost gesteld. Ik denk niet dat er veel in dat antwoord is wat we tot nog toe niet hebben besproken, alleen zou ik er toch nog een keer op terug willen komen. En dan aan de hand van het feit dat ook dit een heel persoonlijk geloofsartikel is. Ik geloof het eeuwige leven. En als u met mij nog een keer antwoord 58 leest, dan zult u zien dat ook dat antwoord heel persoonlijk gesteld is. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven dat na de maal ik, nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geens mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Dat het zo persoonlijk gesteld wordt, dat geeft ons vanavond aanleiding om de vraag onder ogen te zien en in het licht van de Bijbel te beantwoorden. Wie zijn het nu die straks naar de hemel gaan? Laten wij bidden. Heere, wij zoeken samen uw heilig aangezicht. Nu we ook vanavond weer rondom het heilige evangelie mogen gegroepeerd zijn, samengebracht door uw hand en daarin ook gezegend. Laten we dat zien, Heere, dat het een zegen, een voorrecht is dat we hier rondom de Bijbel bij elkaar mogen zijn en dat we een Bijbels antwoord mogen zoeken op de vraag wie het zijn die straks de hemel zullen bevolken. Welke mensen, welke Adamskinderen dat eeuwige voorrecht zullen ontvangen. Daar laat uw woord duidelijkheid over bestaan. Daar geeft uw woord een helder antwoord op. En als we dat gaan lezen en overdenken, wilt u dan geven dat we daar met alle aandacht naar mogen luisteren. En niet alleen maar met aandacht in die zin dat wij belangstellend zijn om een antwoord, een theoretisch antwoord op die vraag te hebben. Maar laten we allen ook zo mogen luisteren, Heere, dat we er allerpersoonlijkst ook bij betrokken mogen zijn. Want de vraag wie mogen er straks naar de hemel en wie zullen daar eeuwig verblijven, moet ook nog die persoonlijke spits krijgen, zal ik daar ook bij horen. Is dat ook mijn toekomst? En hoe zal ik dat nu weten? En hoe kan ik daar nu gerust op zijn? Heren, dat zijn toch geen geringe vragen. We zijn wel allemaal op reis naar ons levenseinde. En dan weten we uit uw woord ook dat dan de wegen uiteen gaan. Hoe vaak en hoe lang onze wegen ook uiterlijk beoordeeld samen zijn gevallen. En hoezeer we ook vele dingen met elkaar gemeen hebben en samen gedeeld hebben hier op aarde. En hoezeer er allerlei vreugden en allerlei verdrietelijkheden zijn en zijn geweest die het deel van alle mensen zijn. Er komt een moment, Heren, dat de wegen definitief scheiden. En er komt een moment dat die scheiding inderdaad ook voor altijd zal zijn. Schapen en bokken komen op een verschillende plaats te staan. En ze krijgen een verschillend woord te horen. En een zodanig verschillend, Heren, dat het het verschil van dood en leven is. Van zegen en vloek. O God, als we daarheen op reis zijn en als we nu in het heden der genade verkeren, laat ons er dan alle van doordrongen zijn hoe belangrijk het is dat we dat heden der genade gebruiken om straks ook te mogen horen, komt gij gezegende mijns vaders. En om hier op aarde daar dan ook al op voorbereid te worden. Om hier in ons leven het al te leren. Om met onze zonden en ellenden zich tot u ter genezing te wenden. En om bij u, Heer Jezus, te schuilen. En om door het waarachtig geloof aan u te mogen zijn verbonden. En om door het werk van de Heilige Geest, hoe langer hoe meer, te mogen worden vernieuwd en herschapen. Heere, wij kunnen die dingen immers niet missen. Werk ze dan. En overtuig ons ervan dat we ze nodig hebben, opdat we ze ook dringend zullen zoeken en onze tijd niet meer verkwanselen en besteden in ijdele dingen, maar ons inderdaad ook mogen beijveren en benaarstigen om dat ene nodige te zoeken, het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Zegen ons dan zo, Heere, in deze kerkdienst en geef te spreken in betoning van geest en van kracht en geeft u genade om te luisteren met geopende oren en ontsloten harten. En wilt u alles weren uit ons midden wat schadelijk zou kunnen zijn. Zegent u de verkondiging van uw woord allerwege. Waar dat woord mag worden gebracht, Heere, laat het geschieden mogen in de kracht van uw geest. In getrouwe gebondenheid aan het geopenbaarde woord. Opdat geen menselijke wijsheden of onwijsheden dat woord zouden gaan overheersen. Maar opdat het volk de boodschap mag horen zoals die gehoord dient te worden. Heere, bekwaam degene die gij geroepen hebt. En zegent u ze met die genade waardoor ze inderdaad ook getrouw bevonden mogen worden. Arbeiders die niet beschaamd worden, maar die ook niet beschaamd maken. Heere, wilt ge uw rijk uitbreiden en uw naam verheerlijken over de lengte en de breedte van deze wereld. En als het dan over de wereld gaat, Heere, en laten we daar dan in deze ogenblikken ook een ogenblik aan mogen denken. Aan de wereld waarin wij leven, aan de wereld om ons heen, aan de wereld met al zijn leed en lijden, met al zijn nood en ellende. Mogen we u dan vragen, Heere, trek uw handen niet van deze wereld af en laat deze wereld niet aan haar lot over. Er is geen goeds te vertellen van de wereld, Heere. En van de inwoners van de wereld al even min. En we sluiten onszelf daarbij in. En we hebben uw oordeel verdiend, uw oordelen meervoud. Want we hebben gezondigd niet één keer, maar vele keren. En we zijn ook verkeerd. En we zullen het ook nooit beter doen. En daarom, Heer, u hebt alle recht om met uw gerichten te komen. En als ze komen, kunnen we alleen maar zwijgen of erkennen, het is recht in, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Maar laat tegelijkertijd dan ook waar worden wat de dichter ons daarna op de lippen legt. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En Heere, neem dan redenen uit uzelf om die goedheid ook te betonen. En met name ook daarin te betonen dat u ruimte schept. En dat u ruimte blijft reserveren voor de verkondiging van het evangelie in deze wereld. Opdat er velen die boodschap mogen horen. Die boodschap die uiteindelijk alleen de uitweg wijst uit alle ellende en nood. Maar ook uit schuld en verdorvenheid. Heere, wij geef wijsheid aan hen die het leven van de volkeren van deze wereld leiding dienen te geven. En gewis geen geringe taak. Laten ze met u consulteren, bij u te raden gaan en van uw wijsheid begeren. En geef zo dat er in deze wereld inderdaad ook nog gedacht mag worden aan de God die het alles geschapen heeft en nog onderhoudt. Want daar alleen is het aan te danken dat het nog altijd gaat zoals het gaat. En het nog niet erger is. Heere, ontfermt u zich over de werken uw handen. Ook over de onbezielde schepping. Die zucht en in barensnood is. En rijkhalsend uitziet naar de dag van de openbaring van de kinderen Gods. Ontfermt u zich, Heere, over alles wat lijdt en wat leed draagt. En neem zo in uw gunst deze schepping nog onder uw hoede. Vergeef ons onze zonden. En laten ze ons niet scheiden van u. En op een afstand plaatsen van u. Maar neemt u ze weg. En kom zo dicht tot ons. En trek ons dicht tot u. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 145ste psalm, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En het vierde vers, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Ik vergis me daar toch niet in, gemeente, dat ik dat een hele belangrijke vraag vind. Namelijk de vraag wie er straks naar de hemel zullen gaan. En daar natuurlijk onmiddellijk aan verbonden. En laat ieder die vraag dan voor zich stellen zoals ik hem nu formuleer. Zal ik ook naar de hemel gaan? Zal ik daar in de nabijheid van God en van het Lam de eeuwigheid doorbrengen, verlost van zonde en ongerechtigheid, delend in de eeuwige zaligheid, die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, de eeuwige blijdschap. Dat is toch een belangrijke vraag. En er is een antwoord op, want de Heere heeft er zelf een antwoord op gegeven. En ik geloof dat ik zeggen mag, de Heere heeft er meer dan één antwoord op gegeven. Niet in die zin dat die antwoorden die de Heere gegeven heeft elkaar tegenspreken. Ze vullen elkaar aan. Laten we eens lezen in het woord van God wat die antwoorden van Gods wegen op deze vraag zijn. Ik ontleen ze in de meeste gevallen aan het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Een enkele keer vinden we ook in een ander Bijbelboek een aanwijzing, maar de meeste antwoorden vinden we vanavond in het boek dat de Heere gegeven heeft via zijn openbaring aan Johannes op Patmos. En het eerste antwoord op de vraag wie zullen straks de hemel bevolken, dat is dit: allen wier namen geschreven zijn in het boek des levens. Daar begin ik dan maar mee. Want het is uiteindelijk ook het eerste wat ervan gezegd zou kunnen worden, in historische orde uiteraard. Allen wier namen geschreven zijn in het boek des levens. Ik begin dus vanavond met de verkiezing. Want daar begon God ook zijn heilswerk. Laten we zien wat er in dat woord van God en met name in het laatste Bijbelboek over dat boek des levens staat. Ik verzoek u dan ook af en toe met mij mee te lezen, omdat we ook op deze wijze toch weer wat vaster mogen komen te staan in onze kennis van het geopenbaarde woord van God. Dat is toch ook een van de dingen waar we ons toe hebben te beijveren, gemeente, om het woord van God ons eigen te maken, te weten wat de Heere gezegd heeft en te weten waar de Heere ook iets gezegd heeft en wat dat allemaal betekent. Openbaring 3, stukje wat we gelezen hebben in de brief aan de gemeente van Sardis, het vijfde vers. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Degene die daarin geschreven staan, zo schrijft, zo zegt de Heere hier tegen die gemeente van Sardis, de namen van degene die in dat boek des levens geschreven staan, zullen er niet uitgewist worden. Maar, zo zegt hij vervolgens, ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Allen die in dat boek geschreven staan, zijn eigendom van Jezus Christus en hij staat voor hen in en als erop aankomt zal hij belijden dat zij van hem zijn. En het zijn diezelfden die in datzelfde boek geschreven staan waarvan we in Openbaring 20 ook lezen. In de versen 12 en 15, daar gaat het over het laatste oordeel. En ik zag in vers 12, ik zag de doden klein en groot staande voor God en de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En dan vers 15, en zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Zij die daar dus niet in staan, gaan niet naar de hemel. Maar degenen die daarin wel geschreven zijn, zullen wel de hemel beërven. Openbaring 21, vers 27, waar het over het nieuwe Jeruzalem gaat, en in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar wie dan wel, die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Wat is dat voor een boek? Dat wordt ons in Openbaring 17 verteld. Vers 8. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Straks loopt de hele wereld achter het beest aan. Achter de antichrist en zijn profeet. Straks verkoopt iedereen zich aan de machten der duisternis. Behalve degene die geschreven zijn in het boek des levens van de grondlegging der wereld af. Van voor de grondlegging der wereld, zo kunnen we het ook lezen. En dan herkent u die uitdrukking die meer dan eens in het woord van God gebruikt wordt om aan te geven wat er voor de grondlegging der wereld al gebeurd is in de eeuwige vrederaad Gods. Toen is het lam voor verordineerd, Jezus Christus, de Zoon van God. Toen is het besluit al gevallen dat hij als lam Gods ter wereld zou komen en sterven zou. En toen is ook besloten en bepaald door God is een oneindig wijze verkiezingsbesluit wie door dat offer van het lam zouden worden gered en hun namen zijn geschreven in dat boek des levens. Het is de rol waarop al Gods beminden van eeuwigheid staan vermeld. De ganse menigte met naam en toenaam opgeschreven die door de Heere in zijn verkiezende liefde zijn afgezonderd van de rest van de mensheid. En er zal straks niemand in de hemel wonen dan alleen de uitverkorenen. U zegt, maar dat is niet een erge troostrijke gedachte. Waarom niet? Waarom is dat geen troostrijke gedachte? Ja, maar dan kan een mens er inderdaad toch zelf niks aan doen. Daar hebt u gelijk in. Dat kan hij ook niet. Maar laten we, als deze gedachte ons mogelijk al een beetje in verwarring zou kunnen brengen, en wellicht sommigen van ons erg in verwarring zou kunnen brengen, laten we ons dat woord van de Heere toch niet laten ontnemen. En laten wij niet proberen aan de kracht en de klem van dat woord van de Heere te ontkomen, want het is toch wel een Bijbels antwoord. Wie gaan er naar de hemel? Degenen die van eeuwigheid gekend zijn. En die God genoteerd heeft in zijn levensboek. Uitverkoren zondaren. Wat zegt dat dan in de praktijk? Dat het natuurlijk nog niet beslist of we hier op aarde lid van een kerk waren. En dat het ook niet beslissend is van welke kerk we hier op aarde lid waren. Ik zeg niet dat dat onbelangrijk is, maar ik zeg dat het niet beslissend is. Beslissend is als wij in de hemel genoteerd staan. En als de Heere ons kent. En als we bij het Lam horen. En als we erfgenamen van Gods genade zijn geworden. Dat betekent dus, en laten we het zo dan maar zien, en dan hoop ik dat u toch wil erkennen dat het wel een troostrijke gedachte is, dat we er inderdaad zelf niets aan hoeven te doen ook. Dat God het allemaal doet. En weet u wanneer dat een troostrijke zekerheid gaat worden? Als we erachter gekomen zijn dat wij met al ons pogen en al ons streven en met al onze inspanning en met al onze werken en met al ons doen en met al onze tranen en met al onze gebeden geen stap opschieten. dat we het er niet mee verdienen, bedoel ik. En straks in de hemel zal er dan ook niemand zijn die op de een of andere manier zich kan beroemen in wat hij gedaan heeft. Ik heb de Heere zo gezocht. Zul je daar niet horen vertellen. Ik heb de Heere zo gediend. Dat zul je daar niemand horen zeggen. Ik heb zoveel goede werken gedaan. Ik heb me zoveel ingespannen in de dienst van Gods Koninkrijk. Ik heb zo ijverig gepreekt. Ik heb zo mijn best gedaan en mijn kinderen opgevoed naar de eis van Gods verbond. Ik ben zo trouw aan de avondmaalstafel geweest. Dat zul je niemand daar horen vertellen. De enige taal die daar gehoord wordt uit de mond van hen die waardig geacht zullen zijn om bij het Lam en bij God te mogen verkeren tot in eeuwigheid, dat zal de taal van de verwondering zijn. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Uit genade zijn we zalig geworden. Wat heb je er zelf aan gedaan? Ik heb er niks aan gedaan. Het is het werk van een drieënig God geweest. Hij heeft me van eeuwigheid gekend. Hij heeft me in Christus getrokken. Hij heeft me door zijn geest vernieuwd. Hij heeft mij het waardig gekeurd om hier de eeuwigheid te mogen doorbrengen. Uitverkoren in Christus. Is daar nou een verklaring voor? Gemeente, er is geen verklaring voor, althans die weten wij niet te geven. God heeft daar uiteraard wel een verklaring voor, maar dat blijft zijn geheim. Dat blijft het geheim van de verkiezende God. Waarom was het op mij gemunt? Ik kom nooit verder dan dat vraagteken. En de verwondering uitgesproken in dat vraagteken. Waarom zag God nou op mij neer? Terwijl anderen die dezelfde uiterlijke voorrechten hadden, gewoon doorgaan op de weg van eigen vroomheid of van eigen onvroomheid. Waarom was het op mij gemunt? De hemel zal alleen maar horen de taal die roemt in vrije gunst en soevereine ontferming. Want ze kwamen er omdat God ze er wilde hebben. Dat is één antwoord, gemeente, en het is niet het enige. Het is ook niet heel de boodschap van het evangelie en het vertelt ons ook niet alles wat er gedaan wordt en gedaan moet worden. Het boek Openbaring vertelt ons ook nog een aantal andere dingen. Namelijk, als we nog eens even lezen in het zevende hoofdstuk van dat boek, dan vinden we daar eigenlijk een heel ander antwoord. Dat in geen dele in tegenspraak is met het eerste gegeven antwoord. In het tweede gedeelte van Openbaring 7, beginnend bij vers 9... zien we dat Johannes daar verslag doet van het zogenaamde gezicht van de martelaren in de heerlijkheid. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. Daar staan ze dus voor de troon, voor het Lam, voor God met witte klederen bekleed, palmtakken in hun handen, wijst op de overwinning, wijst op de reinheid, wijst op het feit dat ze de strijd achter zich hebben en dat de verlossing nu een volkomen verlossing is en ze brengen de eer toe aan hem die op de troon zit. Zaligheid, zij onze God die op de troon zit en het Lam. En wie zijn dat dan? Ja, Johannes vraagt dat ook, of het wordt aan Johannes gevraagd en Johannes geeft dat antwoord terug aan de engel die met hem spreekt en die openbaart het aan Johannes. Vers 14, ik sprak tot hem, Heere, gij weet het, en hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En dan het antwoord waar ik op doel. En zij hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Wat zijn dat voor mensen die naar de hemel gaan? Die straks bij de eeuwig verlosten zullen behoren. Zonder iets af te doen van het eerste antwoord, geeft God dit tweede antwoord. Het zijn zij die bij het bloed van Christus terechtkwamen. En die zich in dat bloed van Christus hebben gewassen. Wie hebben dat dan gedaan? Welke mensen gaan zich wassen? Mensen die de overtuiging hebben dat ze vuil zijn. Waarom gingen deze naar dat bloed van Christus, het bloed van het lam? Omdat ze er oog voor gekregen hadden dat zij onrein waren. Dat ze schuld hadden. God had hen dat namelijk laten zien. Toen hij door zijn Heilige Geest hun ogen opende voor wat de zonde met hen gedaan had en wat de werkelijke aard en het karakter van de zonde is. Dat de zonde verderft, dat de zonde vuil maakt, dat de zonde onrein maakt, dat de zonde bezoedelt. Dat een mens voor God niet kan bestaan. En uiteraard als dat gebeurt in een leven van een zonde, dan wordt het nood. Dat kunt u zich hoop ik indenken. En ik hoop nog meer dat u zich dat uit eigen ervaring nog weet te herinneren. Dat als de Heere ons onze zonden voor de aandacht plaatst en als wij met onszelf geconfronteerd worden en als we in de spiegel van Gods wet leren kijken en ervoor bewaard worden om onmiddellijk weer weg te lopen en te vergeten wat we gezien hebben. Maar als het doordringt tot in onze ziel en als de Heere ons ervan overtuigt dat zijn ogen in ons leven zoveel ontdekt hebben dat niet deugt, en dat weg moet, dan wordt het toch nood in een mensenleven. Wat moet er dan met ons van ons worden? Waar moeten we dan heen? En als God dan in zijn evangelie openbaart dat er een middel is om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. En als het God behaagt om vanuit het evangelie ook door de werking van de Heilige Geest ons die zaligmaker, dat lam, voor te stellen. Dat lam dat zich tot in de dood heeft gegeven, dat zijn bloed heeft gestort. En als de nodiging er dan ook nog bij komt, zie het lam Gods. En als de Heere die nodiging ook echo geeft in het hart en als de Heere een mens vrijmoedigheid geeft om met zijn zonden en ellenden zich tot dat lam ter genezing en tot reiniging te wenden en als de Heere vrijmoedigheid geeft om dat bloed aan te grijpen en over ons leven in te roepen. Dan komen er die dingen die in dit gedeelte uit Openbaring 7 ons voor de aandacht geplaatst worden. Dan gaat dat gebeuren dat een mens zich mag gaan wassen, zijn klederen mag gaan wassen in het bloed van Christus. Zoals de Heer Jezus ons dat heeft voorgesteld, ik noem maar een voorbeeld in de gelijkenis die ons alle bekend is. Die van de tollenaar. Daar had je er nou een die het gezien had hoe het eruit zag in zijn leven. Nog niet eens in alle opzichten had hij het gezien. Maar hij had er toch genoeg van gezien om voor zichzelf diep ellendig te zijn. Hij had er genoeg van gezien, van wat God in zijn leven had aangewezen als de breuk die er tussen hem en God in ligt. Dat hij ermee naar de Heere vlucht. En dat hij niet anders kan doen dan in alle eerlijkheid voor God uitspreken dat hij de zondaar is. En dan kan hij niet anders doen dan God om zijn ontferming bidden. Heere, wees mij de zondaar genadig. Wees u met mij verzoend. Hoe dan? Hoe kan God dan met een zondaar verzoend zijn als er zoveel is dat er tussenin ligt en scheiding maakt door het bloed van het lam? zij die dat hebben leren doen, die die tollenaarsbeden hebben gebeden, en die bij de Heere hebben aangeklopt en bij de Heere hebben aangehouden, en die het in de beleving beoefend hebben, ik laat u niet los tenzij gij mij zegent, en die zichzelf geen rust hebben gegeven totdat ze het wisten dat dat bloed van Jezus Christus ook hen ten hun ten goede kwam en dat ook zij in hun leven delen mochten in die reinigende kracht. Zij die dat hebben mogen leren doen, die, om het maar weer met Openbaring 7 te zeggen, hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam, die zijn straks daar. En die allemaal, kent u die pijn van de doorleefde gewaarwording van het onrein zijn? Hebt u die werkelijkheid leren kennen? Ik heb u zojuist geen vraag gesteld, dat hebt u waarschijnlijk wel gemerkt toen het ging over de vraag, dat eerste antwoord, de uitverkorenen, de geschreven in het boek des levens, die zullen straks in de hemel zijn. Toen heb ik u niet gevraagd, bent u uitverkoren? En ik zal u die vraag ook niet stellen. Maar nu mag ik u wel een vraag stellen. Namelijk, weet u daarvan wat dat is om ook in eigen ogen vuil en onrein te zijn en het door God gegeven reinigingsmiddel nodig te hebben gekregen en daar een beroep op te hebben gedaan? Weet u wat dat is om te vluchten tot het lam, te zien op dat lam, als dat dingen zijn die in ons leven nooit gebeuren? Dan moet u ook niet denken dat het zonder dat toch wel in orde kan komen. Johannes kreeg een duidelijk antwoord van die engel, van die ouderling, die hem zei, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en zij hebben hun lange witte klederen gewassen. Hen zag Johannes. Zij vormden die grote scharen die niemand tellen kan. Mensen met lange witte kleren. En hoe kwamen die zo wit? Omdat ze in de geloofsbeoefeningen, in de geloofsworsteling en in de geloofswerkzaamheden bij dat bloed zijn geweest. En keer op keer weer bij dat bloed zijn teruggekeerd. En er nooit in hun leven meer buiten konden. Twee dingen moet ik hier nog van zeggen, gemeente. Nu hangt het niet af van de mate van het geloof. Daar bedoel ik mee, als het hier over geloofswerkzaamheden en geloofsworstelingen en geloofsvrijmoedigheid gaat, dan laat het woord van de Heere ons ook weten dat dat bij de een nog weer op een andere manier gebeurt dan bij de ander en in verschillende mate gebeurt. En dat de een de dingen vaster in zijn leven gefundeerd krijgt dan de ander. En dat er bij mensen ook veel twijfel en veel wanhoop soms ook nog overblijft. Veel worstelingen, veel onzekerheden. En dat zekerheid en onzekerheid vaak zo in hun leven dooreen gevlochten liggen. Zodat ze soms niet eens weten hoe ze zijn en wat ze ervan moeten denken. Terwijl er anderen zijn die door de Heere verder geleid worden en bij wie het door Gods genade vastigheid heeft gekregen en die dat ook met zekerheid en gefundeerd kunnen zeggen. Zo en zo en dat heeft de Heere in mijn leven gedaan. Maar nu gaat het niet om de mate van het geloof. Ook dat aangevochten geloof. Ook dat zo dikwijls bestreden geloof. Ook dat geloof dat er zo vaak onder ligt en dat iedere keer maar weer op, begrijpt u het wel als ik het zeg, dat op moet krabbelen, omdat het weer gevallen is. Ook dat geloof, met al zijn zwakheden en met al zijn gebreken, dat oprecht is. En dat in zijn oprechtheid toch bij die zaligmaker steeds maar weer aanklopt. Ook dat geloof wordt door de Heere niet over het hoofd gezien. En het andere wat ik u ook nog zeggen moet is, dat wij nooit, hoe ver een mens door de Heere ook geleid wordt in de geloofszekerheid, dat we ons leven lang nooit van die gestalte van een onreine zondaar afkomen. Dat gaat nooit, zolang we leven tenminste, tot het verleden behoren. En we zullen nooit moeten gaan denken dat we het van nu af aan wel zonder de gerechtigheid van Christus kunnen. Er staat heel nadrukkelijk dat ze in de hemel ook nog voor de troon van het lam zullen zijn. Dat lam zal altijd zijn betekenis houden. Als het offer dat voor de zonde gebracht is. En ze zullen het altijd zich goed herinneren en bewust zijn waar ze vandaan komen. En waar de Heere ze gevonden heeft. En daarom, zolang we hier op aarde zijn, wij zullen nooit anders dan deze gestalte voor God kunnen aannemen. Dat we elke keer maar weer tot de Heere zeggen, wat er ook gebeurd is in ons leven en hoeveel uitreddingen we ook gehad hebben en hoeveel gunstbewijzen de Heere betoond heeft en hoe vaak we misschien ook rijkelijk vertroost zijn geworden uit het woord van God. We zullen voor Gods aangezicht nooit een andere gestalte kunnen aannemen dan de gestalte van, o God, wees mij de zondaar genadig. Want tot je laatste dag toe zul je zondaar zijn. En zul je niet buiten dat bloed der verzoening kunnen. Dat is het tweede antwoord. De hemel zal straks bevolkt worden door degenen die geschreven zijn in het boek des levens des lams. De hemel zal ook bevolkt worden, zo mag in de tweede plaats gezegd worden, door degenen die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Ik kom straks wel weer op het boek Openbaring terug, maar ik ga met u nu even naar een ander Bijbelboek. Een woord van de Heer Jezus in Matthäus 5. Want er is een derde antwoord. En het derde antwoord, dat wordt eigenlijk aangegeven in het 8e vers van het 5e hoofdstuk van Matthäus, midden in de zaligsprekingen. Een van de zaligsprekingen luidt immers, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Nou, daar hoeven we toch niet lang over te praten, gemeente. God zien, dat is ook iets van de hemel. Niemand kan God zien hier op aarde. En zolang hij hier op aarde leeft en zolang hij nog in het lichaam der zonde is, is er van een zien van God geen sprake. Maar daar zullen ze zijn aangezicht wel zien. En wie zullen dat zien? Degene die door de Heer Jezus worden aangeduid als de reinen van hart. Wat is dat dan? Reinen van hart. Dat is niet hetzelfde als gewassen zijn in het bloed van Christus. Laten we zeggen, het gewassen zijn in het bloed van Christus, dat is vergeving van zonde ontvangen. Dat is in de weg van de vergeving van zonde met God verzoend zijn. Dat is rechtvaardig gemaakt worden voor God. Zoals dat ook van die tollenaar gezegd wordt, waar we het zo pas even over hadden. Die tollenaar die daar in de tempel bad om verzoend te mogen zijn met God. En de Heer Jezus sluit de gelijkenis dan af. Met die woorden, deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. God had zijn schuld weggedaan, zijn schuld. Die was weggenomen door het offer van Christus. Maar rein van hart is nog wat anders dan vergeving van zonde hebben. Rein van hart, dat is ook geheiligd te zijn. Geheiligd. En zo dat de Heer Jezus het zo bedoelt, dat wordt bevestigd op andere plaatsen in het woord van God. Ik denk aan een woord uit de Hebreeënbrief en ik denk aan een woord uit de eerste Johannesbrief. Hebreeën 12, vers 14. Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zal zien. Dus datgene wat de Heer Jezus zei, zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien, Dat zal nooit gebeuren met degene die de heiligmaking niet hebben nagejaagd. Rein van hart, dat ligt toch in hetzelfde verlengde van het heiligmaking najagen. En dat is ook wat Johannes getuigt in 1 Johannes 3. Het begin van dat hoofdstuk vertelt ons, zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar we zullen weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want, daar komt het weer, we zullen hem zien, gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Die jaagt de heiligmaking na. Die zoekt naar die reinheid van hart. Dus wie zijn het die straks in de hemel zijn? Wie zijn het die straks God zullen zien? Dat zijn degenen die zich leerden reinigen. Gelijk Christus rein is. Dat zijn degenen die de heiligmaking leerden najagen. Die niet tevreden waren met minder dan een rein gemaakt hart. Hebben we daar ook wel eens aan gedacht? We concentreren toch alles van de zaligheid niet op dat ene punt waar ik het zo pas over had. Als ik maar weten mag dat mijn zonden vergeven zijn. Als ik dat bloed van de Heer Jezus maar kennen mag, waardoor mijn zonden worden weggenomen. Als ik dat offer van de Heer Jezus maar kennen mag. Zeker, u mag daar in uw geest, in uw gebedsworstelingen veel, ja heel veel mee bezig zijn. Maar dat is niet alles wat een mens nodig heeft. Zonde maakt ons niet alleen maar tot schuldigen, maar zonde maakt ons ook tot mensen die besmet zijn, die vuil zijn, die verdorven zijn. En we hebben behalve het bloed van Christus, ook de geest van Christus nodig, gemeente. Om rein gemaakt te worden. Denk maar weer aan die woorden van de Heer Jezus, rein van hart, daar aan de eerste plaats. Dat centrum van ons leven, u weet wel, het hart waarvan de Heer zegt, behoed dat boven alles, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Dat is het centrale deel van een mensenleven. Daar vallen de beslissingen, daar wordt besloten wat we zullen doen, wat we zullen denken, waar we zullen gaan. De uitgangen des levens, het wordt allemaal daar van binnen bepaald en geregeld. Daarom zet daar wachtposten neer. Dat is zo'n belangrijke citadel in uw leven. En omdat de Heere wel weet hoe belangrijk ons hart is, en niet al, zegt hij niet alleen maar dat wij het hebben te bewaken en te bewaren, maar dat we het, en dat is nog een veel betere weg, dat we het maar aan hem moeten geven. Geef mij uw hart. Nou, en dat hart dan moet dan, dat moet dan door hem worden gereinigd. Daar moet de Heilige Geest in doen, om zo te zeggen, wat de Heer Jezus een keer in de tempel deed. De tempelreiniging. Toen hij de tafels van de wisselaars omkeerde. En toen hij die kooplieden eruit joeg. En toen hij al die dingen die het huis van zijn vader hadden doen veranderen in een huis van koophandel. Een plaats ontzegde in dat heiligdom. De Heilige Geest moet in feite hetzelfde in ons hart doen, want dat is een plek waar zoveel ongerechtigheid en zoveel verkeerdheid woont en huist. Daar worden wat verkeerde dingen in uitgebroed en uitgedacht. Daar leven wat afgoden. Daar is een mens een dienaar van zichzelf, een aanhanger van zijn eigen ik. En daar is een altaar gebouwd voor allerlei goden van deze tijd. Daar leeft de mens voor zichzelf. Heeft Gods Geest dat in uw leven ook al gedaan? Is hij begonnen, laat ik het maar zo zeggen, dat te doen? Begonnen om opruiming te houden. En hebt u zichzelf, hebt u uw hart ervoor overgekregen? En is het uw gebed geworden? Niet alleen maar om het bloed van Christus te mogen kennen tot vergeving en tot rechtvaardiging, maar ook om de geest van Christus te mogen leren kennen. En onder dat bewind van de Heilige Geest te mogen staan. En om door die geest geleid en geregeerd te worden, zodat ons hart, ons hele bestaan, ons geweten en al de uitgangen van ons leven echt onder de controle van de Heilige Geest komen te verkeren. Leer mij naar uw wil te handelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Degenen die rein van hart zijn, die zullen God zien. Degene bij wie de Heilige Geest dit werk begonnen is te doen, die zullen straks zijn aangezicht zien. Degene die er in hun leven naar hebben leren staan, zoals Johannes dat zei, die reinigt zichzelf, die zet zich ervoor in, die zoekt het ook, die smeekt het van de Heere af, die kan niet tevreden zijn met een minimum aan christendom, die kan niet tevreden zijn met een stukje gehoorzaamheid, die kan niet tevreden zijn met een indruk zus en een indruk zo en een gevoeligheid nu is dan, maar die moet het weten dat de Heere in zijn leven aan het werk is door de Heilige Geest en dat die vuile zonden en die onreine gedachten er al langer hoe meer onder komen te liggen. God geeft zulke mensen daarom ook een teer geweten. En in de beleving van dat tere geweten kunnen ze geen vrede meer hebben met de zonde. En gelukkig, die mens die zo onder de bediening van de Heilige Geest mag verkeren. Om nu waarlijk ook hervormd te worden tot een dienstknecht van de Allerhoogste. Nee, dat is nog wat anders. Dat begrijpt u al wel, want ik heb het over het hart gehad. Dat is nog wat anders dan wat uiterlijke rechtzinnigheid en wat uiterlijke godsdienstigheid. Er zijn heel wat mensen in deze wereld, gelukkig ook nog heel wat kerkmensen, dat is op zichzelf genomen prijzenswaardig, die in hun uiterlijke beleving van de dingen, zoals een ander dat kan waarnemen, keurig netjes zich gedragen. En in die weg, in de uiterlijke vertoning, in het handhaven van de vormen, echt ervoor uit willen komen dat zij kerkmensen zijn. Dat zij naar het woord van God begeren te leven. En dat ze zich willen wachten voor alle kwade paden. En daar kun je best een goede indruk mee maken op elkaar. En dan kun je, maar dan ga je te ver. Daar kun je ook nog wel de indruk van overhouden dat je toch ook wel een vroom mens bent. En dat de Heere dat toch wel zal vergelden. Nee, omdat dat geen rechtzinnige waarheid is, zeggen we dat natuurlijk niet. Want we zouden tegelijkertijd op onze vingers getikt worden. Iedereen weet dat dat zo niet is. Maar er zijn er toch maar al te veel die heimelijk hopen dat het zo toch eigenlijk wel een beetje is. En dat de Heere er straks wel rekening mee zal houden. Dat je toch altijd netjes geleefd hebt. En dat je toch naar de wet, naar de normen van de Heere je gedragen hebt. Maar God ziet het hart aan, gemeente. En mogen datgene waar we nu wat het uiterlijke betreft ernst mee maken. En inderdaad ernst mee maken. Mogen ons dat nou eens een keer niet langer genoeg zijn. En laat het er ons nou eens echt om te doen mogen zijn, te mogen kennen wat de Heere Jezus zegt als hij zegt, zalig zijn de reinen van hart. Heere, vernieuw alstublieft mijn hart. En dat je het er dan ook voor over gaat krijgen dat de Heere daar echt een hele hoop dingen uit opruimt. En uit weg doet. Om zo in nieuwe gehoorzaamheid te leren leven. En dat gaat dan ook niet buiten die zaligmaker om. Nee, het is de geest van Christus die dit onderdeel van het heilswerk verricht. Maar het hoort er net zo goed bij als het onze klederen wassen in het bloed van Christus. Wie zullen straks de hemel bevolken? Degenen die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Degenen die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Degenen die vernieuwd zijn, gereinigd zijn door de geest van Christus. Staan we daar ook naar? Mag ik die vraag dan ook stellen? Is dat ook het ideaal in ons leven? En zeker bij de ontdekking van overgebleven zonden, zeker bij het opnieuw bepaald worden bij de gebreken die er zijn en bij de halsstarrigheid die er aan onze kant is en bij de vele punten waarop onze onbekeerlijkheid soms weer openbaar komt, geeft dat smart? Drijft ons dat uit naar de Heere? Als we niet kunnen leven zoals Hij er recht op heeft, geeft het ons verdriet? De zonden die tegen onze wil in ons overgebleven zijn, weet u ze aan te wijzen? En kunt u met een eerlijk geweten zeggen, zit er wel, komt er soms uit. Maar ik zou, en God weet het, zo graag willen dat het anders was. Tegen mijn wil zitten ze er. Er is nog een vierde antwoord op de vraag wie het straks zullen zijn die de hemel mogen bewonen. En dat is het antwoord dat we op verschillende plaatsen in het boek Openbaring vinden. Om te beginnen al in die brieven die wij in het tweede en het derde hoofdstuk van dit boek lezen. Al die zeven brieven die allemaal eindigen, of bijna aan het eind van al die brieven lezen wij, die overwint. Ik zal hem geven, dat is vers 7 van hoofdstuk 2, ik zal hem geven te eten van de boom des levens. Die overwint, vers 11 van hoofdstuk 2, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Die overwint in het 17e vers van het tweede hoofdstuk, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is en ik zal hem een witte keursteen geven. En dan bij al die brieven zoiets soortgelijks. Kijkt u eens bij vers 5 van hoofdstuk 3. Die overwint, die zal bekleed worden met die witte klederen. En bij vers 12. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God en daar zal hij nooit meer uitgaan. En dan besluit het boek Openbaring met zo'n soortgelijke opmerking nog in het 7e vers van hoofdstuk 21. Die overwint zal alles beërven. Overwinnen dus. En de overwinnaars komen thuis. De overwinnaars krijgen de witte klederen. De overwinnaars krijgen de kroon. De overwinnaars krijgen de palmtak. Dat zijn allemaal tekenen van de overwinning. Gekroond worden. Niet als je niet wettig gestreden hebt natuurlijk, dan krijg je geen kroon. De palmtak van de overwinning gaat niet naar de verliezer, maar die gaat naar de overwinnaar. En die witte klederen ook al een teken van overwinnaar zijn. Nou, wie kan dan zalig worden? En toch staat het er, en het staat er herhaaldelijk. En elke keer als de Heer een brief schrijft aan een van die kleine Aziatische gemeenten, dan besluit hij die op diezelfde manier en dan kom je diezelfde woorden iedere keer tegen. Of het nou in Efeze is, of in Laodicea, in Smyrna of in Sardes, die overwint. En de Heer blijft zijn volk toch roepen tot de strijd. En het blijft toch het gebod, strijd, de goede strijd des geloofs. En het blijft toch Gods gebod om te wederstaan in de boze dag. Nee, de Heere zegt niet dat dat in eigen kracht hoeft te gebeuren en we zouden veel te veel tijd nodig hebben om uiteen te zetten hoe de Heere dan wel die strijd wil laten strijden en welke wapens en welke wapenrusting hij ter beschikking stelt. Leest u dat in Efeze 6 nog maar eens door. Hij beschikt alles wat ze nodig hebben om te strijden en om zo in zijn kracht ook te strijden dat ze toch een keer tot de overwinnaars behoren. Terwijl ze voor zichzelf moeten ervaren en moeten beleiden dat vanwege hun zwakheid en vanwege de overgebleven zonde in hun leven en vanwege al die verkeerdheid die er nog altijd is, nooit iets zouden kunnen bereiken in die geestelijke strijd, maar altijd het onderspit zouden moeten delven. Want de vijanden zijn om te beginnen al zo machtig. En eigen kracht schiet er in alle opzichten zoveel tekort. Er komt van al die overwinningen die behaald moeten worden niets terecht. En toch, ik denk dat Bunyan het goed begrepen heeft. En dat hij het ook heel kostelijk geïllustreerd heeft. Als hij in de Christenreis ons vertelt over de strijd van Christen met Apollyon. Dat zou ook fataal zijn afgelopen. Want Apollyon was geen partij voor Christen. En al probeerde Christen Apollyon te bestrijden en al was hij moedig en al toonde hij moed. Hij wist dat hij zwak was en dat hij zijn rug, onbedekt als die rug was, nooit naar Apollyon toe moest keren, want dan zou hij dodelijk getroffen kunnen worden. En dan gaat het nog een keer bijna mis. En dan ligt hij en dan raakt hij ook nog het woord des geestes, het zwaard des geestes, het woord kwijt. En dan zou nog één keer Apollyon een aanval moeten doen en dan is het gebeurd met Christen. Dan is hij wel uit de stad des verderfs gevlucht, maar hij zal in der eeuwigheid niet in het nieuwe Jeruzalem aankomen. Want onderweg heeft hij zijn ongeval ontmoet. Dan zal Apollyon hem nog altijd in zijn greep hebben. Maar dan blijkt dat God een getrouw God is. En dat de Heere werkelijk de werken die zijn hand begonnen heeft niet laat varen. En dan tekent Bunyan op zijn meesterlijke manier hoe Christen dan toch om zich heen grijpt als in wanhoop. En in één keer bestuurt God zijn hand toch zo dat hij dat weggevlogen zwaard weer te pakken krijgt. En dat hij het grijpen kan en dat hij met nieuwe moed vervuld wordt. En dat hij met de woorden uit Micha zeggen durft: verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, als ik gevallen ben, dan zal ik weer opstaan. En God doet kracht in zijn leden vloeien en hij is in staat om met Christus hulp in Christus meer zelfs dan overwinnaars te zijn. En dat is het geheim. Nee, dan hoeft het niet van onze eigen kracht afhankelijk te wezen. En dan is de overwinning niet onze eigen prestatie en daarom zal er in de hemel ook niemand zijn die voor zichzelf een lauwerkrans opeist. Integendeel, als ze al gekroond worden, dan weet u wel wat ze met die kroon gaan doen, nietwaar? Die gaan ze heel eerbiedig van hun hoofd afzetten en aan de voeten van het lam neerleggen. Omdat ze wel weten dat ze hem eigenlijk niet verdiend hebben. Het is puur genadeloon. Het was zijn werk en zijn werk alleen. En door hem waren ze overwinnaar. Door hem zelfs meer dan overwinnaar, door hem die hen lief gehad heeft. Nee, er zal er in de hemel geen een zijn die voor zichzelf ook nog een standbeeld zal willen opgericht zien. En die zelf ook nog een keer op een troontje wil zitten. En die zelf ook nog een keer eer en verheerlijking van de kant van zijn medeschepselen zal ontvangen. Het gaat echt alleen maar om de drie enige God. Het gaat echt alleen maar om dat lam en zijn bloed. En zijn genade, en zijn geest, en zijn kracht. Daar is niks van ons bij. Maar dat zijn ze dan, gemeente, degene die de zaligheid beërven en die die eeuwige blijdschap op hun hoofd zullen ontvangen. En die God, de drieënige, eeuwig zullen grootmaken en hem dienen in zijn heilige tempel. En die het lam mogen volgen waar het ook heen gaat. En die voor eeuwig zich mogen verheugen in heel de rijkdom van de drieënige God. En die aan de engelen en aan de grootheden in de hemel mogen verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. En hoe de Heer in zijn menigerlei genade hen uit alle ellende gehaald heeft. En uit de grote verdrukking verlost heeft en van Satans macht heeft bevrijd. Dat zijn ze. Uitverkorenen. Gerechtvaardigden, geheiligden, overwinnaars. U zegt, als het zo is, dan hangt de lat veel te hoog voor mij. Daar kan ik niet bij en dan kan ik geen andere conclusie trekken dan dat het voor mij niet zal zijn. Dan mag u zeggen dat het niet van de mate van het geloof afhangt. En dan mag u zeggen dat er nog veel gebreken in ons zijn overgebleven. Maar als dit dan toch de Bijbelse normen zijn, als dit Gods antwoorden zijn op de vraag wie er naar de hemel gaan, dan heb ik geen hoop. Dan heb ik geen moed, want als er in mijn leven al echt iets veranderd is. En als de wortel der zaak echt in mijn leven gevonden is, dan durf ik niet te spreken van ik ben verkoren. Dan durf ik niet te spreken ik ben gerechtvaardigd. En dan durf ik niet te zeggen ik ben geheiligd. En dan durf ik zeker niet te zeggen ik ben een overwinnaar. Ik beschouw mezelf maar als een mislukkeling, als een verliezer en als een onheilige en als een onrechtvaardige. Geweten, u hebt toch wel begrepen, hoop ik, en ik heb dat tussendoor toch ook gezegd. Dat het niet gaat om wat we nou al bereikt hebben. En waar we al toe gekomen zijn. En hoe hoog we al gerezen zijn. En hoe zeker we het al weten. Al is het allemaal van groot belang, hoor, om de dingen met zekerheid en met vastheid in ons leven te mogen weten. Maar er zal veel tekorten zijn aan onze kant. Verliezers, zeker, keer op keer. Troost u dan met het feit dat Christen ook een verliezer was. En dat hij alleen maar overwinnen kon in Christus kracht. Onrein in ons hart. Lees het leven van de Bijbelheiligen eens na. Lees zelfs de biografie, voor zover we die kennen, van Daniël eens na. Daniël, de man naar Gods hart. De man, de zeer gewenste man. De man die heel getrouw drie tijdens daags voor de open vensters richting Jeruzalem knielde om voor God te buigen en met God gemeenschap te zoeken. De man die zo sterk op de Heere vertrouwde en zo geheel en al op de Heere leunde dat hij het aandurfde om met God een leeuwenkuil in te gaan. Die man van wie we nergens in de Bijbel één zonde lezen. Maar we komen Daniël een keer in zijn binnenkamer tegen. En we horen hem hardop bidden. Leest u het eens na in Daniël 9. En dan is die man voor wie we zoveel respect hebben. En die we zo hoog achten. En die van God ook eretitels krijgt. En die in de Bijbel getekend staat als een voorbeeld van geloofsmoed en geloofskracht. Dan is die man op een gegeven ogenblik zo klein voor God. Dan is die zo diep gebogen voor God. Als hij ook zijn schuld beleidt. En zijn onrechtvaardigheid voor Gods aangezicht uitsnikt. Wij hebben gezondigd. En David en Daniël zegt niet, zij hebben gezondigd, maar wij. Nee, in zichzelf zijn ze geen heiligen. In zichzelf zijn ze ook geen rechtvaardigen. En van zichzelf durven ze het zeker ook niet zeggen, ik ben uitverkoren. En toch, al durven ze het zelf niet zeggen, en al zouden ze het voor zichzelf niet eens durven geloven, dat is de paradox. Ze zijn het wel. Ze zijn het in Gods ogen. En omdat ze het in Gods ogen en naar Gods berekening zijn, daarom zal de Heer Jezus straks tegen hen zeggen, komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk. Dat voor u weggelegd was van voor de grondlegging der wereld. Maar als je van deze dingen nou echt helemaal niets weet. En als je er ook echt helemaal geen werk van maakt. Dan zal diezelfde mond die zal zeggen. Komt gij gezegende mijns vaders ook zeggen. Maar tot u ga weg van mij. Amen. We zingen Psalm 149, het eerste en het vijfde vers. danken. Genadige God, wij zoeken nogmaals uw heilig aangezicht. En nu we van uw woord, vanuit uw woord hebben gehoord wie dat zullen zijn die straks bij u zullen zijn en eeuwig met u zullen verkeren. Nu willen wij u bidden, Heere, dat gij het woord dat we gehoord hebt wilt toepassen aan onze harten. Dat we ons leven ernaast mogen leggen. We moeten toch een antwoord voor onszelf ook krijgen op die vraag of wij daarbij zullen zijn. O Heer, en nu zult u het ons niet rechtstreeks openbaren of wij bij degenen horen die er weer namen geschreven zijn in het boek des levens des lams. Maar u wilt het wel bekendmaken of wij horen bij diegenen die in de beoefening van het geloof dat bloed van het lam nodig kregen en daarheen de toevlucht genomen hebben om ons daarin te wassen en daar vergeving van zonde te ontvangen. Heren, en we weten het voor onszelf toch wel als we eerlijk willen zijn of wij dat gebed van die tollenaar kennen. En of we zo voor u buigen en zo tot u vluchten en zo niet rusten voordat wij van uw genade hebben ontvangen. En ook dat andere, dat kunnen we toch ook weten, Heren. Hoe is het van binnen geworden? Wat is onze begeerte geworden? Een nieuwe gehoorzaamheid begeren we die te mogen kennen, te mogen ontvangen. Een wandel voor uw aangezicht. Een verlost te mogen worden van zonde die aankleeft en die steeds weer tot zonde verleidt. Heren, u weet wie we zijn. Geef dat we zelf ook eerlijk voor uw aangezicht mee mogen verkeren. En dat wij van uwentwege mogen begeren dat gij ons die genade schenkt, Heren. Dat we mogen behoren bij dat volk dat u vanavond hebt getekend. Want zo zijn ze. En zo maakte u ze. En zo zult u ervoor ze zorgen. Heren, heilig uw woord aan ons hart. Wees met ons verder deze week, sterk tot alle werk waartoe we geroepen worden. Wilt u ons bewaren voor de zonde? Wilt u ons in de vreze van uw naam doen leven? Wilt u ons bewaren voor alles wat onze ziel zou kunnen schaden? Wat ons bij u vandaan trekt? Wat ons doet struikelen en vallen? Wat ons in de greep van de zonde houdt. Heere, trek ons tot u en houd ons dicht bij u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 52, het zesde en het zevende. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des groten Gods. En mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Althans, Heer, in vrede draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.